Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, wees allemaal hartelijk welkom op de laatste uitzending van De Rots in de Branding voor de grote vakantie. En traditiegetrouw houden we het dan bij een luchtige, niet te zware uitzending. En dus ook voor deze uitzending van vandaag. En wat staat er op het programma? Misschien kan u het al raden. Ja, een interview met priester Chris Butaille, pastoor in het Vlaamse Brabantse Ternat, nabij Aalst, over zijn wieleravontuur en prestatie van dit jaar in Frankrijk. Het interview werd afgenomen samen, gezellig zittend op een bank, onder de bomen, in het die dag zonnige bedevaartsoord van Onze Lieve Vrouw van Banneu. Een mooie, prachtige dag met zeker bijna 1000 luisteraars van onze radio. We voelden reëel aan wat het betekende te behoren tot de wereldfamilie van Radio Maria. We gaan onmiddellijk starten met het interview met priester Chris Butaille, om dan te eindigen met een viertal getuigenissen van onze luisteraars in Banneu. En alles wordt verweven met mooie muziek. Geniet ervan. Beste luisteraars, we zijn woensdag 31 mei en bij velen van jullie zal er waarschijnlijk een belletje gaan rinkelen. Inderdaad, de prachtige dag van onze bedevaart naar Banneu. En we zitten hier in Banneu rustig op een bank in het heiligdom. En we, dat ben ik zelf, en naast mij zit priester Chris Butaille. En sommigen van jullie gaan misschien al direct raden waarom dit interview met hem, inderdaad om ons iets te vertellen over zijn wieleravontuur van dit jaar. Priester Chris, hartelijk dank om even tijd te maken voor dit interview. Maar ik zou willen vragen dat je je toch nog eventjes voorstelt, zo heel kort je biografie voorstelt aan de luisteraars, want dagelijks horen we dat er nieuwe luisteraars zijn.
Ik heb dus inderdaad al in de voorbije jaren meerdere bijdragen voor Radio Maria mogen brengen. Maar voor mensen die me niet zouden kennen, ik ben dus Chris Butaille, afkomstig uit Overijse. En vooral ook bekend omdat ik 12 jaar kapelaan geweest ben in het heiligdom van Borin, ten zuiden van Dinant. En momenteel ben ik pastoor in Ternat, dus tussen Brussel en Aalst.
Dus u spreekt van Borin, waar je dus een aantal jaren actief bent geweest. Er is toch één vraag waar ik mee zit. Ik ben dat wat gaan opzoeken. Dus Borin is Onze Lieve Vrouw met het Gouden Hart. Banneu is Onze Lieve Vrouw of de Maagd van de Armen. Maar wat mij opviel, Onze Lieve Vrouw in Banneu verscheen op 15 januari 1933. Maar dit is 12 dagen na haar laatste verschijning in Borin. Dus mijn vraag is eigenlijk, is er een verband, is er een betekenis waarom Maria zo snel verschijnt op een andere plaats? Is er een koppeling tussen beide boodschappen, een vervolg als het ware?
Daar hebben heel wat mensen in het verleden al bij stilgestaan, inderdaad. Maria is in Borin verschenen tussen 29 november 1932 en de laatste keer inderdaad op 3 januari 1933. En nauwelijks 12 dagen later is er dan een eerste verschijning, elders in Wallonië, op een 100-tal kilometer afstand van Borin, in een klein dorpje, Banneu. Is daar een verband tussen die twee? Niet echt. Hè. Dus je vindt eigenlijk, er zijn eigenlijk meer verschillen dan gemeenschappelijke punten te vinden. Eigenlijk algemeen zou ik kunnen zeggen, de verschijning van Maria in Borin is die van een een hemelse Maria, een koninklijke Maria. Maria heeft, is in Borijn verschenen met een natuurlijke kroon van licht. Heeft zich daar in Borijn trouwens ook genoemd. Ik ben de koningin van de hemel. Terwijl zij hier in Banneux voornamelijk bekend is geworden als de maagd der armen. Ook in een andere gedaante is zij verschenen. Dus ik zou zeggen, Borijn is meer de hemelse Maria, terwijl Banneux meer de menselijke, de aardse Maria is. Er zijn natuurlijk wel wat gemeenschappelijke punten. Zij heeft zich in Borijn bekendgemaakt als moeder van God, hier in Banneux ook. En dan is er, als je dan echt naar de geschiedenis gaat kijken van die tijd, is er wel een gemeenschappelijke figuur, namelijk de toenmalige pastoor van Banneux. Want die is, zoals velen in die tijd, is die naar Borijn getrokken, ten tijde van de verschijning, ook kort na de verschijning. Borijn had dan een heel grote aantrek van nieuwsgierigen. En hij wist niet goed wat hij ervan moest denken. Hij was met een paar parochianen gegaan met de trein. Het was ook iemand die echt veel twijfelde aan het geloof, die eigenlijk een soort van geloofscrisis doormaakte op dat moment. Op zijn weg terug met die parochianen had hij afgesproken, als ik me goed herinner, laten we een noveen bidden. Ja, zodanig dat er ons duidelijk wordt gemaakt vanuit de hemel wat we daarvan moeten denken. Van die verschijningen in Borijn. En nogmaals, als mijn geheugen mij niet in de steken laat, tegen het einde van die noveen krijgt hij bezoek in zijn pastorie van de vader van Mariette Becot, de zienster van Banneux hier, die eigenlijk al een tijdje van het geloof was afgeweken, niet meer praktiseerde, en die vroeg om terug met het geloof dus aan te vatten, om te gaan biechten en de communie te ontvangen, omdat zijn dochter ook een verschijning zou krijgen. En dat is als je de annalen van de geschiedenis wilt geloven, dat is dan voor die kapelaan of voor die pastoor Jamin een teken geweest. Ja, wat in Borijn gebeurd is, dat zal wel waar zijn. En nu gebeurt er blijkbaar ook iets bij mij in Banneux. Het is een heel bijzonder verhaal, heel weinig gekend onder de mensen, maar er is dus wel degelijk een band tussen Borijn en Banneux, zelfs al is het maar een klein draadje.
Misschien toch in het kort de boodschap van Borijn en Banneux?
Zowel in Borijn als in Banneux is de mondelinge boodschap die onze lieve vrouw gebracht heeft, is eigenlijk vrij beperkt geweest. Hè. Ze heeft maar een paar keer gesproken in Borijn. En ook in Banneux is ze heel beperkt geweest in haar woorden. In Borijn ging het vooral over oproep tot bekering. En van bidden. Bid veel, bid altijd. Een kapel, dat heeft ze natuurlijk ook gevraagd hier in Banneux. En hier in Banneux is het specifieke dan dat zij Mariette op een van de verschijningen naar een plaats heeft geleid waar er dan een bron zou zijn. En die dan natuurlijk bij de mensen ook heel erg gekend is. De mensen die naar Banneux komen gaan natuurlijk ook altijd naar de bron. Voilà, maar die bron is er gemaakt voor de naties, voor alle mensen. Hè. Dus in Banneux is de verschijning ook meer, laat zeggen, sterker wonnen met de aarde, met de materie, terwijl de boodschap in Borijn is meer spiritueel, meer naar het hemelse gericht. Op zich zou je kunnen zeggen dat Banneux eigenlijk Borijn verder aanvult, omdat wij zijn als mens, zowel lichaam en geest, lichaam en ziel. En Maria is hier in Banneux vooral tot de mensen gekomen om hen vanuit het lichamelijke naar Jezus en naar God te leiden, terwijl dat in Borijn vanuit het geestelijke, vanuit de ziel. Dat is nu mijn eigen spontane interpretatie. Thank you.
dan gaan we nu het hebben over le championnat de France cycliste du clergé. We hebben u al 2 of 3 keer geïnterviewd daarover. U hebt daar dus aan meegedaan. Dus, maar ik zou misschien toch even vragen dat u eerst in het kort de geschiedenis van dit kampioenschap oprakelt, hoe het ontstaan is.
Dus heel kort, in het jaar 2000 zijn een paar bevriende priesters op het idee gekomen die allemaal graag met de fiets reden van, zouden we niet eens een concours, hè, dus een wedstrijd organiseren voor de priesters. En dat is dan de eerste keer heeft dat plaatsgevonden, in de buurt van Parijs was dat, met een paar deelnemers, misschien waren ze met een tiental zeker niet meer. Maar dat, voilà, dat was dan een succes. En ze zijn dan op de gedachte gekomen, ja, laten we dat jaarlijks doen. Beetje bij beetje kreeg dat meer aandacht ook bij andere priesters uit andere bisdommen. En zo is dat in de loop der jaren gegroeid. En ik zelf ben er dan een eerste keer over horen spreken vanuit de Belgische media toen het georganiseerd werd, want het wordt elke keer op een andere plaats georganiseerd. Dus elke keer een deelnemer die de organisatie bij zich ontvangt. En op een bepaald ogenblik, in het jaar 2015, of 2000, ja, het moet zoiets zijn, had het plaats in Steenkerk. Steenkerk, ik zeg niet Steenkerke, maar Steenkerk, dus op zijn Frans, dus in Frans-Vlaanderen, vlakbij de Belgische grens. En toen heeft men daar ook vanuit bepaalde katholieke media in België over bericht. En dan, ik ben een fietsliefhebber en ik dacht van, wat is dat leuk. Ik ga toch proberen te zien of dat ik daar ook aan kan deelnemen. En ik denk dat het 2 jaar later was het dan in de buurt van Reims. Dus ook niet zo ver van de Belgische grens heb ik er voor de eerste keer aan deelgenomen. Het is een officieel wielerkampioenschap, dus in samenwerking met de Franse Wielerbond. In een andere categorie, de liefhebberij. Hè. Zoals je dat ook in België hebt. Hè. Je hebt ook wielerkampioenschappen voor de journalisten bijvoorbeeld, of voor de bakkers. Dus in Frankrijk bestaat het dus ook voor de godgewijden, dus voor priesters, diakens en religieuzen, zowel mannen als vrouwen. En voilà, er heeft dus elk jaar plaats voor rond 1 mei, omdat dat in Frankrijk net zoals bij ons een vrije dag is. En dat is interessant, want het is geen liturgische vrije dag, dus de priesters kunnen zich vrijmaken. En degene die de organisatie op zich neemt, die kan dan ook beroep doen op heel wat parochianen die dan toch vrij hebben om als vrijwilliger dat allemaal mee te omkaderen.
Dit jaar was dat 1 en 2 mei 2023 en dat was aan de abbaye de Ligugé.
Ligugé is voor zij die vertrouwd zijn met de kerkgeschiedenis, klinkt die naam misschien niet helemaal onbekend. Ligugé is eigenlijk de plaats waar de heilige Martinus in de 4e eeuw de eerste monastieke gemeenschap van het Westen heeft opgericht. Hè. In de Oosterse kerk, hè, in Egypte en ook in Oost-Europa had je al langer monastieke gemeenschappen, maar in Gallië, in het Westen, was dat nog niet. En de heilige Martinus is daarin eigenlijk een pionier geweest. Hij heeft de eerste monastieke gemeenschap gesticht in Ligugé. Ligugé, waar ligt dat? Dat ligt niet ver van Poitiers. Dus Martinus is bisschop geweest van Tours. Dat ligt daar dan nog een 50-tal kilometer vandaan. Maar voor hij bisschop geworden was, had hij al die monastieke gemeenschap in Ligugé. Daar is eigenlijk voortdurend een monastieke aanwezigheid geweest van verschillende soorten orden.
Dat is uitzonderlijk uiteindelijk. Ja.
Dat is inderdaad uitzonderlijk. Ik heb ook nog, want ze hebben de afgelopen 50 jaar geleden de opgravingen gedaan en ze hebben nog overblijfselen teruggevonden van die eerste monastieke gemeenschap uit de 4e eeuw. Die heb ik daar dus kunnen zien bij het bezoek. Maar dus momenteel is daar een Benedictijner gemeenschap aanwezig. En het is een van die Benedictijnen, die ook jaarlijks deelnemer is van dat wielerkampioenschap, die het op zich genomen heeft om de editie voor 2023 bij hem te ontvangen. is eigenlijk een voornamelijk Frans nationaal kampioenschap, maar er zijn ook altijd een aantal buitenlanders bij. Beperkt, hè? Die zijn op één hand te tellen. Vorig jaar was ik de enige Belg. Nee, de enige Vlaming, want er was wel nog een tweede Belg, maar twee andere Belgen, maar dat waren Walen. Maar dus dit jaar waren er twee andere Vlamingen. Een pastoor uit Anderlecht, Guido van de Perre. En dan ook een diaken uit Brugge die in het verleden ook al een aantal keer had deelgenomen, Mark Rommelaren, die ook wel bekend is in het bisdom Brugge, omdat hij daar meegewerkt heeft aan de bisdompastoraal voor de sport. Dus het is een sportief iemand. Zal zeker wel gekend zijn in de kerkelijke middens in Brugge, lokaal zeker. Ik heb ook nog een bijzondere anekdote bij het avondmaal. Dat we dus, in totaal waren toch met een 150. Je hebt niet alleen de deelnemers, maar ook de begeleiders. En sommige priesters brengen ook hun supporters mee. En dus wat wel bijzonder was, dus bij dat avondmaal kwamen we aan een tafel te zitten, waar tafels van zes plaatsen. En ja, ik was in contact met de twee andere Vlamingen. En we zijn eigenlijk samen aan een tafel gaan zitten. En het was eigenlijk, we waren met zes. Ikzelf, dan die priester uit Anderlecht, die zijn zus had meegebracht en een vriend. En dan die diaken uit Brugge met zijn echtgenote. Dus dat was wel heel bijzonder, dat de Vlaamse tafel in de Franse abdij.
De 1 mei, de eerste dag, wat gebeurt daar? Ja.
Dus eerst 1 mei was een maandag. Ligugé vanuit België, vanuit Ternat, is dat toch wel een 700 kilometer rijden. Dus ik ben er eigenlijk zondagnamiddag naartoe gereden. Omdat het is dan rustiger op de weg. En ze hadden, voor zij die het zich nog herinneren, in Frankrijk is er veel onrust rond het opheffen of het optrekken van de pensioenleeftijd. En op 1 mei hadden ze een grote nationale acties georganiseerd. Dus ik dacht, laten we al op zondagnamiddag 30 april naar Ginder rijden. Dan hebben we geen problemen onderweg. Dus ik ben daar zondagavond toegekomen. Ik heb dus mijn kamer gekregen. Er waren ook al veel andere confraters. Maandag 1 mei. Dus de officiële organisatie begint eigenlijk pas 's middags. Maar voor zij die toch al ter plaatse zijn, hadden dan de gelegenheid om het parcours al eens te verkennen, vrij. Want dus, je hebt er elk jaar twee proeven. Een tijdrit en een wegrit. Dus ik ben maandag voormiddag die twee parcours gaan verkennen. Dat was dus maandag voormiddag. En als we dan ons inschreven, want iedereen moet zich natuurlijk inschrijven. We moeten een rugnummer afhalen. Je moet ook de nodige plichtpleging doen, administratieve plichtplegingen. En dan in de maandagnamiddag stond dus de tijdrit op het programma. We waren dus dit jaar met een 90-tal deelnemers. Weer een gevoelige stijging in vergelijking met het maximum aantal deelnemers van vorig jaar, dat was een 70-tal, dus nu 90. Dat is al echt toch een groot pak renners. Hè. Dus de tijdrit is, ieder vertrekt apart, hè. Dus telkens met een minuut of 2 minuten verschil. En probeert zo snel mogelijk een bepaalde afstand af te leggen. Dus de afstand van de tijdrit was een dikke 10 kilometer. Hè. Dat is zoals het meestal is. Die je dus eigenlijk op je eentje zo snel mogelijk probeert af te leggen.
Dat was dan de eerste dag in de namiddag. En dan s'avonds, veronderstel ik, is er toch nog iets spiritueel, denk ik.
Inderdaad, hè, want dus wat ons samenbrengt is onze passie of onze liefhebberij voor het wielrennen. Maar we zijn natuurlijk allemaal eerst en vooral christenen, gedoopten, die ook God gewijden, die dus hun leven aan Christus gegeven hebben in het religieuze leven of in het priesterschap of het gewijde leven als diaken. Want je hebt dus ook een aantal diaken die daar dan komen met hun echtgenoten. Hè. Maar we willen dat gebedsleven ook tijdens die 2 dagen beoefenen. En het is zelfs een bijzondere gelegenheid om ze met een heel aantal confraters samen te kunnen bidden. Dus we hebben 's avonds dan de Eucharistieviering gehad in de parochiekerk van Ligugé. De pastoor van Ligugé die zei van bij zijn inleiding, bij het begin van de mis, we hebben nog nooit een Eucharistieviering gehad waarin zoveel priesters samen kon celebreren. En we zullen ook nooit in de geschiedenis van onze parochie nog een gelegenheid hebben waar zoveel priesters... Ja want dat is dan echt een 60-tal priesters die in het koor zitten. Een aantal diakens, we hadden ook 2 bisschoppen. Dus de aartsbisschop van Poitiers, die voorgegaan is. En dan ook een van de deelnemers, confraterbisschoppen, de bisschop van Autun.
Ik veronderstel dat hij niet fietst met mijter en staf of zo.
Nee, dus voor de fietsproef doet hij dan aangepaste kledij aan, inderdaad. Maar dus, het is een sterke spirituele beleving om dan samen eucharistieviering te kunnen vieren. Samen ook met de plaatselijke geloofsgemeenschap. En dan nadien was er dan het gezamenlijk avondmaal in de abdij. Omdat de abdijrefter te klein was en daarvoor ook niet geschikt was, hadden we tafels klaargezet in een van de kloostergangen. Hè. En dan, 's avonds laat, is er dan de jaarlijkse Assemblée Générale, hè, dus van de VZW, van de organisatie, van de vereniging die organisatie van het wielerkampioenschap eigenlijk beheert. Maar er wordt onder andere ook afgesproken of overeengekomen wie het volgende jaar de organisatie op zich wil nemen. Dus dat hebben we daar die avond ook vernomen.
Dat wordt dan in?
Dus dat wordt in Arles. En Arles is een stadje helemaal in het zuiden van Frankrijk, echt in de Provence, dicht bij de Middellandse Zee.
Dat is de eerste dag, oké, en dan de tweede dag?
Ja, dus na een te korte nachtrust voor de velen, maar toch deugddoend, was de bedoeling dat we de ochtend goed op tijd opstonden om het morgengebed samen met de monniken en de aanwezige priesters. Dus dat was dan in de abdijkerk van de Benedictijnen, samen mee te bidden, gevolgd door de ochtend-eucharistie. Maar dus nu in een monastieke setting, hè? Dus in de abdijkerk. En nadien snel ontbijten, u omkleden, hè? Om terug een fiets tenue aan te doen, om dan inderdaad de wegrit aan te vangen. Dat parcours dat op een 50-tal kilometer van de abdij. En op tijd ter plaatse te zijn waar dan een 50-tal kilometer afgelegd werd op een plaatselijk parcours van ongeveer 5 kilometer, dus 10 rondjes. Om 10 uur was de start, dus om tegen de middag eigenlijk de aankomst te hebben.
Misschien zijn er toch een aantal anekdotes, maar ik heb wel gelezen, een droevige anekdote. Daar is wel een diaken, dacht ik, overleden.
Ja, dus tijdens de tijdrit is een van de deelnemers, de andere deelnemers hebben het trouwens niet geweten op dat moment zelf, maar die heeft eigenlijk een hartstilstand gekregen, begon dus te zwijmelen op zijn fiets, is gestopt en er waren gelukkig wat supporters die daar in de buurt stonden. direct een ziekenwagen gebeld. Ze hebben hem nog geprobeerd te reanimeren, maar dat is blijkbaar niet meer gelukt. Dus een diaken afkomstig uit het zuiden van Frankrijk, eigenlijk in de buurt waar dat organisatie volgend jaar zal plaats hebben, die daar was met zijn echtgenote in de 60, ik denk 68 of 63 jaar oud. Dus ook een fietsliefhebber, maar ja. Dus we hebben dat pas 's avonds vernomen. En we hebben natuurlijk in de eucharistieviering en we hebben natuurlijk speciaal ook aan hem, maar ook aan zijn nabestaanden, dus zijn echtgenoot, maar ook zijn kinderen. Dus hij is vader van 3 kinderen. Dus nu misschien nog een paar bijzonderheden. Allereerst een minder aangename bijzonderheid. Dus ja, als je fietst, en zeker als je fietst in groep, bestaat ook altijd het gevaar van een valpartij. Dat is blijkbaar ook dit jaar, want elk jaar is er wel een incident. Maar dit jaar was dat tijdens de groep die sprint om de overwinning. Dus ik zelf heb een tijdje de kopgroep proberen te volgen, maar na een paar ronden moest ik ze toch laten rijden. Maar dus, ze waren nog met een tiental die eigenlijk vooraan reden en die dan uiteindelijk sprinten voor de overwinning. En daar zijn er 2 in elkaar gehaakt tijdens de sprint, dus in tijdens een grote inspanning, grote snelheid. En die hebben er nog een 4-tal anderen meegenomen, waarvan toch ook eentje naar het ziekenhuis is moeten gebracht worden. Ja, ja. Dus een totaal ontregelde eindsprint. Ja.
Dus dan heeft iemand anders gewonnen dan?
Dan heeft waarschijnlijk niet de sterkste gewonnen, inderdaad, ja. Ja. Het bijzondere is dat degene die gewonnen heeft, die nam maar voor de eerste keer deel. En dat is een priester die mee deel uitmaakt, want het is van de Communauté Saint-Martin, dus een van de religieuze gemeenschappen in Frankrijk. Maar die dus mee in Achelen voor de pastoraal instaat. Dus hij mag mee de organisatie op zich nemen van het wereldkampioenschap volgend jaar, de winnaar.
Dus hij wordt favoriet voor volgend jaar dan?
Ja, maar in zo'n wielerwedstrijd gebeuren altijd een aantal onverwachte dingen. Dus de winnaars van vorig jaar zijn dit jaar geen winnaar geworden. Nog in de tijdrit, nog in de wegrit. En dat is eigenlijk ook maar mooi zo. Dus ja.
Dus de vrouwelijke religieuzen die fietsen samen met de mannen?
Dus de vrouwen fietsen inderdaad samen met de mannen in de wegrit, maar er wordt voor hen wel een apart klassement opgemaakt. Het is natuurlijk wel een kleine minderheid, hè. Dus dit jaar waren er een 6-tal.
Sommigen in volledig habit heb ik gezien.
Inderdaad, dus er circuleren een aantal foto's op internet, op Facebook. En zo hadden we dit jaar ook 3 jongere zusters van een lokale gemeenschap die gesitueerd is in La Rochelle. Dus iets van Sainte-Famille en nog iets. Maar dus, en die 3 zusters, ze waren met een koersfiets gekomen. Hè? Die ze misschien zelfs geleend hebben voor de gelegenheid. Maar ze hebben wel deelgenomen in habit. Hè? Dus in hun habit op de fiets, ja.
Dus dat was mooi om te zien. Dat vliegt dan in het rond, zo dat habit.
Ja, een beetje. Ja, het is wel goed vastgemaakt. Hè? Zij vatten het ook een beetje op als een ja, een aanwezig zijn, een soort van missionaire nabijheid. Wat ik ook heel sympathiek vond, dus ook bij de abdijgemeenschap, hè, dus je had daar die ene priester die elk jaar deelneemt. Maar er was nog een andere confrater, ook een Benedictijn van de abdij van Ligugé. Echt een traditionele monnik met een lange baard. Hè. Die denk ik ook wel regelmatig is wat fietst. want hij was dan wel in fietsen nu. Maar ik vond het zo heel sympathiek. Dus echt wel een ouder monnik, zeker in de 70. Ja, echt grappig om te zien eigenlijk. Maar heel sympathiek tegelijkertijd.
Welkom bij Radio Maria.
Maar nu komen we aan misschien de vraag dat u niet zo graag hoort. Zoals elk jaar, hoe waren uw resultaten? En we gaan beginnen met de tijdrit. Hebt u even goed uw best gedaan als vorig jaar? Is het resultaat beter geweest? Ik hoop het.
Dus ik heb mijn... Ik heb zeker mijn stinkende best gedaan. En in tijdrit willen zeggen, alles eruit persen wat erin zit. Maar is toch gecontroleerd, hè, zodanig dat je nog met een goede snelheid aan de finish geraakt. Ik ben heel, heel tevreden over het gemiddelde dat ik gehaald heb. 32 kilometer per uur. Dus dat is op mijn plaats. Dus er zijn er die echt wel een heel stuk sneller rijden. De winnaar die had een gemiddelde van 39 kilometer per uur.
En dat is plat of gaat dat wat op en af?
Nee, dus dat tijdritparcours was eigenlijk eerste deel plat, tweede deel hellend en het derde deel terug plat. Globaal gezien was het toch een 70 meter hoger de aankomst dan de startplaats. Dus ik ben daar, voilà, 32 per uur over een parcours die dan nog, waarvan een stuk hellend is. Daar ben ik meer dan tevreden over. Maar... Voilà, de concurrentie wordt elk jaar steviger en dit jaar heeft die inspanning mij een 21ste plaats opgeleverd. Dus net niet in de top 20, maar ja.
Ja, 21 op 90 is niet slecht, hè?
Daar ben ik heel tevreden op mijn leeftijd. Ik word 50 dit jaar, dus daar ben ik heel tevreden mee.
En dan de tweede dag, dan de gewone rit?
De gewone rit, ja, daar, zoals ik misschien al vermeld heb, hè, dus ik geprobeerd een tijdje toch mee te gaan met de snelle mannen, maar op een bepaald ogenblik moet het toch lossen. En dan zoekt je je eigen tempo en probeert je ook andere coureurs te vinden waarmee je kunt samenrijden, want het is gemakkelijker als je zo kunt aflossen, als je zo uit de wind kunt zitten. Maar dus, dit jaar was het anders. Ik had dus niemand om mee te rijden. Ik reed met één iemand samen, maar die ontplofte dan na een ronde of zes, dus ongeveer half wedstrijd. En die zei, tu peux partir, je suis cuit, je n'en peux plus. Dus ik ben helemaal opgebrand. En heb ik dus eigenlijk de hele rest van het parcours alleen afgereden. Dus eigenlijk heel, dus de rondjes elkaar opvolgen. Mijn doel was om niet gedubbeld te worden. Want dus het was een vrij korte ronde, 5 kilometer, dat is vrij kort, 10 rondjes. En daar ben ik in geslaagd. Dus die eerste groep heeft mij nooit ingehaald. Dus ik ben al heel tevreden wat dat betreft. De gemiddelde snelheid over die 50 kilometer was terug, ongeveer 32 kilometer per uur. Daar ben ik ook weer heel tevreden over.
Maar nu weten we de plaats nog niet. Hè?
En dus de plaats... Ik wil daar toch wel wat moeilijk over doen. Dus op de uitslag sta ik geplaatst op de 24e plaats. Maar ik wil die uitslag toch wel wat betwisten. Want ik denk dat in de chaos bij die valpartij voor de eerste plaats, dat men daar een aantal dingen over het hoofd heeft gezien. En met name dus de gedubbelden, dat men die niet systematisch heeft opgenomen. En dat er dus een aantal misschien in dezelfde eerste ronde geplaatst zijn die eigenlijk al gedubbeld waren. Dus ik denk dat ik ook zo rond de 20e plaats zou geëindigd zijn, moest alles correct verlopen zijn.
Maar u gaat geen klacht indienen? Nee.
Ik heb het overwogen, maar ik heb er uiteindelijk bij neergelegd dat... Dat broederlijkheid belangrijker is dan...
Maar het systeem met ploegen, dat bestaat niet. Nee,
nee, nee. Nee. Dus ieder rijdt voor zijn... misschien...
Voel je dan misschien bij sommigen toch dat er samen een beetje de een de andere helpt misschien? Of van eenzelfde parochie misschien, of eenzelfde gemeenschap?
Dus dat zou kunnen, maar daarvoor is ons evenement nog te primitief om in die termen te denken.
Het is misschien beter dat het zo blijft toe. Priester Chris, ik dank je hartelijk voor dit aangename interview. Ik zie dat het ondertussen al een beetje 3 uur voorbij is. En het moment van de zegening van de zieken gaat is al begonnen eigenlijk. Dus we gaan er nu vlug naartoe. Hartelijk dank voor het interview. En ik mag u zeker nog een keer contacteren voor volgend jaar. De wedstrijd in Arles.
Zeker en vast.
Oké, bedankt. Dag.
Beste luisteraars, dit was ons interview met priester Chris Butaille vanuit Banneux op 31 mei, de dag van onze grote bedevaart. Zoals reeds vermeld gaan we eruit met vier getuigenissen. Voor eerst met Lucien uit Ieper, gevolgd door Marilène uit Scherpenheuvel, een kort woordje van priester Koen Verheere, pastoraal actief in Mechelen, en op het einde een slotwoordje van onze programmadirecteur, priester Carlo. En beste luisteraars, ik heb hier nog iemand bij mij uit de grote groep van luisteraars van Radio Maria die op bedevaart zijn gekomen naar Banneux. En u bent?
Lucien.
Lucien, en u komt uit?
Ieper.
Uit Ieper, oké. Okay. Is dat belangrijk voor u om naar hier te komen?
Wel, eigenlijk wel, anderzijds. Ik kom eigenlijk naar moeder Maria, waar wij toch allemaal onze hoop op stellen om eigenlijk steun en kracht te krijgen voor het verdere leven die nu eigenlijk zo moeilijk gekomen is met al die problemen die er zijn op de wereld en in de kerk. En wij willen moeder Maria daarin steunen door ons samenkomen en door ons gebed.
Is Maria altijd voor u belangrijk geweest in uw leven?
Eigenlijk wel, ja. Ik heb eigenlijk al mooie belevenissen gekend met Maria. Een openbaring dat ik heel onverwacht verhoord, men nog meer, maar eigenlijk tegens gegeven dat ik zeg dat hij eigenlijk werkelijk van haar komt.
De radio speelt daarin een grote rol nu, sinds dat die radio bestaat, nu al meer dan 10 jaar.
Ja, wij luisteren elke dag waar het mogelijk is naar de radio, naar Radio Maria, waar wij dan, als wij tijd hebben, de mooiste programma's eruit pikken om die toch te kunnen beluisteren. Dat wij daar onze familie of onze vrienden van kennissen allemaal niet kunnen in overtuigen.
De moeilijkheid van vandaag. En toch moeten we verder evangeliseren waar we kunnen. Hè?
Ja, wij krijgen op alle kanten toch wel bewijzen. Kijk maar naar het grote mirakel van Lanciano, het grote Eucharistisch wonder. Ja, die eigenlijk toch heel bijzonder is. Ja, en die tegens heeft ook op ons levensweg, dat we toch mogen zeggen. De hemel laat ons niet los.
Okay. Dus de Radio Maria is voor jullie een heel groot geschenk eigenlijk.
Eigenlijk wel, ja.
Hebt u nog een boodschap speciaal voor onze luisteraars?
Ja, dat ik wil zeggen. Vergeet Maria niet en begint uw dag met tenminste toch 3 weesgegroetjes tot Maria, om uw kracht te krijgen voor verder in het leven bij Maria te kunnen gaan.
Lucien, hartelijk bedankt voor deze korte en mooie getuigenis. En beste luisteraars, we zijn hier nog altijd in Banneux. Ik heb hier iemand onderschept van de grote groep van de luisteraars. En uw naam is?
Marilène Vos. Ik kom uit Scherpenheuvel.
Uit Scherpenheuvel, dus van de ene bedevaartplaats naar de andere. Ja. Waarom bent u meegegaan naar de bedevaart hier naar Banneux? Wat voor betekenis heeft dat voor u?
Ja, voor ook Radio Maria te steunen. En vooral voor Maria de Bron. En voor water van de bron en voor gebed en aanbidding. Ja, en je kunt hier tot rust komen. Heel belangrijk. En voor te bidden ook voor mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Voor de zieke mensen die het nodig hebben. En voor de mensen die gestorven zijn en waar niemand voor bidt. Ja, je kunt hiervoor alles vragen aan Maria. Ze is er en ze is er voor ons, voor ieder van ons. En ja, het heeft me goed deugd gedaan. En ik denk dat de geest toch gewerkt heeft in mij.
Zeker met Pinksterweekend die voorbij is, ja. Dus Maria is altijd heel belangrijk geweest voor u.
Zeker en vast. ik heb mijn bekering gekregen over... als ik een 30 jaar was, hebben ze mij hierboven geraakt. Mijn bekering, ik had van alles meegemaakt en hierboven hebben ze mij aangeraakt. En ja, dat was nodig bij mij en ja, ik volg hierboven, hetgeen dat ze vragen.
En een bekering kan heel sterk zijn, hè? Dat het gans het leven verder gans verandert en blijft veranderen.
Zeker en vast. En ik praat graag over mijn geloof, ik praat graag over Radio Maria, want die liedjes zijn heel interessant, die zijn heel gevoelig. En ik heb nu een cd gekocht, Zijn hart dat klopt. En dat is van Marian en daar zijn ja, prachtige liedjes. En allee, ja, die raken u aan en ja... Dat is heel goed.
Die geven een zekere warmte, hè? Ook ja, een ondersteuning van het geloof.
Ja, zeker. En ik heb ook sommigen waar dat de tranen lopen, dat, dat ik geraakt wordt. En jawel, zeker.
Gebruikt u ook de radio voor uw gebedsleven en zo?
Zeker en vast. Morgens hebben we een rozenhoedje rond 7 uur. En dan 's middags ook. En dan om 3 uur van de Barmhartige Jezus. En dan rond 6:30 terug een rozenhoedje. En ik denk dat 's avonds heel laat, 11:30, 12:00, terug een rozenhoedje is. En dan, ja, daar, ik heb veel gebed nodig, denk iedereen. Hè. Ja, dat is...
U spreekt van kinderen en misschien kleinkinderen en zo. Ja, in deze tijd is het zeker nodig, hè, dat grootouders soms... soms het geloof doorgeven.
Ja, maar dat is ook niet gemakkelijk. Hè? Ze moeten daarmee opgroeien. En ook, dat moet blijven ook groeien. Ze moeten ook naar de mis gaan. Ze moeten zeker een vast Radio Maria opzetten. Want dat raakt aan.
Oké. Okay. Hebt u nog een speciaal woordje voor de luisteraars?
Luister met het hart naar Radio Maria. Heel prachtig. En dat is op de DAP. DAB+, radio. En laten staan dag en nacht. Groetjes aan iedereen en het beste voor Radio Maria.
Dan heb ik hier nog een priester bij mij staan, nog een jonge priester.
Ja, op middelbare leeftijd, maar ik voel me okay. Nog jong van hart, absoluut.
Oké, wie bent u eigenlijk?
Ik ben Koen Verheijer, ik ben priester in het aartsbisdom Mechelen-Brussel.
Heeft u toegedaan om naar hier te komen?
Ja, het is het einde van de bedevaartsmaand, de Maria-maand, dus ik wil Maria ook komen groeten met de intenties die leven in mijn hart en de intenties die mensen mij toevertrouwen. Hè. Van ook vanuit mijn eigen priesterleven, ja, voilà, wil ik op dit genadeoord voilà, mijn hart uitstorten bij onze lieve vrouw.
En dan speciaal met Radio Maria, hebt u daar een band mee? Of?
Tje, ik moet zeggen dat ik geen trouwe luisteraar ben, hè, maar ik ben Radio Maria natuurlijk ook zeer genegen in alles wat zij betekenen voor het apostolaatswerk en het missiewerk in ons land en in het bijzonder in Vlaanderen natuurlijk. Hè, ja. Zeker en vast. Ja.
In het priesterleven is Maria zeer belangrijk.
Zeker en vast. Niet alleen in het priesterleven, maar voor elke christen, maar zeker ook voor ons. Hè. Dat zij voor ons ook onze hemelse moeder is, die ons op haar zoon gericht houdt. Hè. En zij die ook alles aan de zijde van haar zoon heeft doorstaan, omwille van het geloof. Hè. Ons hart moeten we wijd openen voor hoe zij voor ons zorgt. Hè. En ons helpt alle mysteries van het christelijk geloof. Diep door ons hart te laten gaan.
Beste vrienden, ik dank jullie hartelijk voor het luisteren en hoop dat jullie ervan genoten hebben. Vergeet dus niet onze en vooral jullie radio verder te steunen. En in het bijzonder tijdens deze zomermaanden. De kosten blijven doorlopen. En voor degenen die op vakantie vertrekken, geniet ervan. Maar vergeet niet dat ook wij als christenen, ook op vakantie, moeten getuigen van ons christen zijn. Mogen de vakantie dus een weldoende rust geven, zowel naar lichaam, maar ook naar ziel. Maar velen van jullie kunnen niet op vakantie gaan, om welke reden dan ook. En zo zei Paus Franciscus ooit het volgende: de zomer is voor oude en zieke mensen soms een moeilijke tijd. Tijdens de zomer gaan velen op vakantie om zich te ontspannen. En tegelijk gaan ouden en zieken nog meer gebukt onder eenzaamheid. Dus pogen we in juli en augustus een beetje een reissfeer te scheppen op onze radio. En zo wordt de reeds uitgezonden eerste reeks van Nonkel Pater Achterna in China heruitgezonden, om dan vanaf september te vervolgen. Alsook enkele uitzendingen van Op Bedevaart met Maria, een reis door tijd en ruimte naar plaatsen en personen waar en aan wie Maria in de loop der eeuwen een bezoekje bracht. De juiste dagen en uren zal u kunnen vinden in ons tijdschrift Porta Fidei van juli-augustus. En we gaan eruit met nog een kort woordje van onze programmadirecteur, priester Carlo, bij het einde van de bedevaart in Banneu. Ik dank jullie zeer hartelijk voor het luisteren en tot een volgende Rots in de Branding.
En beste luisteraars, als besluit voor deze bedevaart heb ik priester Carlo zelf hier naast mij staan. Priester Carlo, ik denk dat het een mooi geslaagde dag is.
Zeker, heel mooi. In de eerste plaats het weer. En ik denk dat het goed is om God ook te ontdekken in de natuur. Dat is hier altijd mogelijk, in Banneu. En dan natuurlijk, we hebben gevoeld dat er een echte aanwezigheid was van de Heer, van de Heilige Maagd Maria, de Heilige Geest, waarover we vandaag veel hebben gesproken. En als we rekenen op de Heilige Geest, dan kunnen we eigenlijk zeggen altijd, het is altijd een geslaagde dag. Dus jawel, vandaag ook.
Ik denk dat het ook belangrijk is, op de radio spreken wij veel over wereldfamilie van Radio Maria. En het is voor de luisteraars ook een kans om echt dat familiegevoel reëel te beleven. Zo.
Dat klopt. Vandaag zien we eigenlijk één grote familie van vele luisteraars. Luisteraars die we eigenlijk nooit zien en die we nu eindelijk een keer echt kunnen ontmoeten. Het gebeurt wel vaak als directeur dat ik bij mensen op bezoek ga, luisteraars. Maar nu zien we er ineens een hele grote massa die met allerlei bussen en wagens tot hier zijn gekomen. En we zien eigenlijk een echt familiegevoel. En Radio Maria is een grote familie, de kerk is een grote familie. Dan denk ik echt dat Radio Maria zijn plaats heeft in de kerk.
Priester Carlo, nog een woordje voor de luisteraars misschien, speciaal naar aanleiding van vandaag.
Wel, het woordje voor de luisteraar dat we kunnen zeggen is eigenlijk, blijf leven met Maria, blijf leven vanuit de Heilige Geest, wetende dat Maria over ons waakt, ons beschermt, en als we zorgen hebben, wel, laten we onze zorgen toevertrouwen aan degene die de maagd der armen is, want we zijn allemaal arme mensen en we hebben nood aan God en Maria toont ons de weg naar God.
Beste Carlo, hartelijk dank.
Heel graag gedaan.
Vriend, wees niet bang. Jezus dunkt jou je hele leven lang. Als je eens wist hoe je trouw hem bevalt, hij houdt van jou. En nu, mijn lief kind, geef ik dit als prijsgeschenk. De laatste traan die ik in dit leven heb gepleegd, draag iets op je hart. Denk hier aan wanneer.
als je iets wil.